Ik wil beginnen met samen met u te lezen uit het woord van God uit de 90ste psalm. Een gebed van Mozes, de man Gods. Heere, gij zijt ons geweest een toevlucht van geslacht tot geslacht. Eer de bergen geboren waren en gij de aarde en de wereld voortgebracht had, ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt gij God. Gij doet de mens wederkeren tot verbrijzeling en zegt: keert weder, gij mensenkinderen, want 1000 jaren zijn in uw ogen als de dag van gisteren, als hij voorbij gegaan is en als een nachtwaak. Gij overstroomt hen, ze zijn gelijk een slaap. In de morgenstond zijn ze gelijk het gras dat verandert. In de morgenstond bloeit het en het verandert. Des avonds wordt het afgesneden en het verdort. Want wij vergaan door uw toorn en door uw grimmigheid worden wij verschrikt. Gij stelt onze ongerechtigheden voor u, onze heimelijke zonden in het licht van uw aanschijn, want al onze dagen gaan heen door uw verbolgenheid en wij brengen onze jaren door als een gedachte. Aangaande de dagen van onze jaren, daarin zijn 70 jaren, of zo wij zeer sterk zijn 80 jaren, en het uitnemendste van die is moeite en verdriet, want het wordt snellijk afgesneden en wij vliegen daarheen. Wie kent de sterkte van uw toorn en uw verbolgenheid nadat gij te vrezen zijt? Leer ons al zo onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen. Keer weder, Heere, tot hoelang, en het berouwen u over uw knechten. Verzadig ons in de morgenstond met uw goede tierenheid. Zo zullen wij juichen en verblijd zijn in al onze dagen. Verblijd ons naar de dagen in de welke gij ons gedrukt hebt, naar de jaren in de welke wij het kwaad gezien hebben. Laat uw werk aan uw knechten gezien worden en uw heerlijkheid over hun kinderen. En de lieflijkheid des Heeren onze Gods zij over ons en bevestig gij het werk onze handen over ons. Ja, het werk onze handen, bevestig dat. Zullen we samen eerst bidden. Heren, wij komen aan de middag van deze dag samen voor uw heilig aangezicht. Het is voor deze familie geen gemakkelijke dag, want op deze dag moeten ze met het stoffelijk overschot van hun geliefde moeder naar het kerkhof. En dan moeten ze daar dat lichaam achterlaten om verder zonder haar te gaan. Heren, voordat wij die gang naar het kerkhof maken, zijn wij hier gekomen en zijn we hier een ogenblik bij elkaar rondom uw woord, om met elkaar naar uw woord te luisteren en te horen wat gij daarin tot ons te zeggen hebt, naar de gelegenheid van dit ogenblik, onder deze omstandigheden. Heren, uw woord is een woord voor alle tijden en voor alle omstandigheden van ons leven. Uw woord spreekt ook over de dood. Uw woord spreekt ook over begrafenissen. Uw woord spreekt ook over rouw en verdriet. En uw woord wil in zulke omstandigheden ook een boodschap geven. Geef dat er voor die boodschap die gij daarin geeft plaats in ons hart mag zijn. Geef dat in de eerste plaats bij deze familie die met rouw hier gekomen is. Geef dat voorts aan ons allen, Heren, en geef dat wij zien mogen hoe nodig het is dat wij allen een schuilplaats hebben bij u, de Heren, waar we terecht kunnen met al onze noden en met al ons verdriet, maar bovenal een schuilplaats waar wij terecht kunnen met onze zonden. Want alleen bij u is geborgenheid, bij u is vergeving, bij u is genade, bij u die de levensbron zijt. O, wij vragen u, Heere, zegen ons als wij hier een ogenblik bij elkaar zijn om uw woord te overdenken. En geef dat uw woord door uw geest ingang mag vinden in onze harten om Jezus wil. Amen. We willen met elkaar een ogenblik stilstaan bij een woord uit deze 90ste psalm, die toch bij uitstek een psalm is geschikt voor gelegenheden als deze, als we samengekomen zijn in een rouwdienst ter gelegenheid van het sterven en straks ook van de begrafenis van uw moeder en grootmoeder. Als we bij elkaar zijn, dan in deze omstandigheden gaan onze gedachten als het ware als vanzelf naar die plaatsen in de schrift waar ons ook over sterven en over de dood gesproken wordt. Wel nu, dat geschiet in deze 90ste psalm. En het woord dat ik een ogenblik met u wil overdenken is uit het 10e vers van deze psalm, aangaande de dagen onzer jaren. Daarin zijn 70 jaren, of, zo wij zeer sterk zijn, 80 jaren. En het uitnemendste van die is moeite en verdriet, want het wordt snellijk afgesneden en wij vliegen daarheen. Om dat woord van 10e vers wat beter te begrijpen, is het wellicht toch ook goed om een ogenblik stil te staan bij het feit dat dit een woord van Mozes is. En zo staat het in het begin van deze psalm, een gebed van Mozes, de man Gods. En deze psalm maakt het verder wel duidelijk onder welke omstandigheden Mozes dit gebed gebeden heeft. Hij was de leidsman van het volk Israël. En als de leidsman van Israël maakte hij het in de woestijn mee dat zij, zoals hij hier zegt, vergingen onder de toorn van God. Hij maakte het mee dat de Heere hun zonden, de zonden van het volk Israël, in het licht van zijn aanschijn plaatste. Hij maakte het mee dat de Heere het vonnis dat hij gesproken had ook aan het voltrekken was aan dat volk van Israël. Want u weet, dat volk was uit Egypte gevoerd en dat had bevrijding ontvangen en dat had allerlei wonderen van de Heere gezien en meegemaakt. Dat had brood uit de hemel gekregen en water uit de rotssteen en dat had op allerlei wijze gezien hoe de Heere machtig en genadig en goedertieren is, maar dat volk heeft in die woestijntijd verschillende keren ook tegen de Heere gemurmureerd. Ze hebben het doen van de Heere bekritiseerd en het is één keer zo ver gekomen dat toen de verspieders terugkwamen van het verkennen van het beloofde land en hun verslag deden van hun verkenningstocht, dat het volk toen in ongeloof in opstand gekomen is tegen de Heere en het goede woord van God versmaad heeft, waarna de Heere gezworen heeft in zijn toorn: zij zullen in mijn rust niet ingaan. Toen was, als ik het zo mag zeggen, de maat van de ongerechtigheid van Israël vol. Althans, toen besloot de Heere dat hij nu niet langer hun zonde zou voorbijgaan, hij zou ze nu gaan bezoeken. En al diegenen, zo zei God, die 20 jaar en ouder waren toen ze uit Egypte trokken, zouden niet in het land der belofte aankomen, maar ze zouden omkomen in de woestijn. En vandaar dat ze daar zwerven moeten, 40 jaren, totdat dat hele volk van 20 jaar en ouder omgekomen is in de woestijn. En dat ziet Mozes voor zijn ogen gebeuren. Staat in de schrift welke lichamen gevallen zijn in de woestijn. En keer op keer, als zij ergens gelegerd waren, en als zij daarna op bevel van de Heere weer verder trokken, lieten ze een kerkhof achter. En in dat kerkhof in de woestijn, in die verschillende kerkhoven in de woestijn, moesten ze achterlaten de lichamen van degene die gestorven waren. En als Mozes dat ziet, van kampeerplaats tot kampeerplaats, overal graven, overal dode lichamen, dan wordt hij er steeds weer aan herinnerd en bij bepaald: wij vergaan door uw toorn. En door uw grimmigheid worden wij verschrikt. En dan rekent hij het uit en dan ziet hij het gebeuren. Dan overschrijden ze de grens van 70 jaar niet. Sommigen, een enkeling, die zeer sterk is, die mag dan 80 jaar worden. Maar dan komt toch voor ieder het eind. Het staat niet helemaal vast op 70 of op 80 jaar. Het blijft soms iets onder de 70. Het gaat soms ook wat over de 80 heen, 84. Maar dan komt en in de tijd van Mozes en nu nog toch die onverbiddelijke dood. Aangaande de dagen onzer jaren, daarin zijn 70 jaar. En zo we zeer sterk zijn, 80 jaar. Maar meer niet. Door toename van medische wetenschap, door allerlei verzorging op hygiënisch gebied enzovoort enzovoort, vandaag nog wat meer. Maar toch niet zo heel veel meer. En in het licht van de eeuwigheid blijft het waar wat de schrift op een andere plaats zegt: gij hebt onze dagen een handbreed gesteld. Hoedanig is uw leven, zegt Jacobus? Het is een nevel. Het is een ademtocht. Het is als het ware een rookwolkje. Voor een ogenblik wordt het gezien en daarna verdwijnt het. Of zoals Mozes het hier ook zegt, onder het beeld van het gras dat in de morgenstond bloeit en groen is en fris is door de nacht en door de dauw in de nacht, maar ja, dan komt de zon op en dan komt ook de zeis en dan wordt het gras afgesneden. En voordat de avond valt, is het al zijn groenheid kwijt, is het geel en bruin geworden en verdord. En zo is het met de mens, dat korte poosje dat hij leeft, dat is inderdaad maar een kort ogenblik, want wat zijn al met al 70 jaar? Als je ze nog te goed hebt, dan lijkt het een hele lange reeks van jaren. Maar als je ze achter de rug hebt, dan zijn ze voorbij gegaan als een schaduw. Wat zijn 80 jaar? Er zijn er onder u die misschien die leeftijd bereikt hebben of bijna bereikt hebben. Maar wat is dat leven geweest? Als u terugziet, het is voorbij gevlogen. Jawel, wij vliegen daarheen, zegt het woord van onze tekst ook. Wij vliegen daarheen. Het gaat nog zo snel ook. Er is alweer een maand voorbij van het jaar dat nog maar pas geleden begon. Nog 11 van die kleine stukjes en het hele jaar is weer voorbij. En zo gaat dat maar. Wij vliegen daarheen. Ja, waarheen? Voordat ik naar die vraag toe ga, nog een enkel woord over de inhoud van dat korte leven. Want daar spreekt Mozes ook over. 70 en 80, dat is de lengte ervan. En dat is dan maximaal. En wat is dat dan voor een leven? Wat is de inhoud ervan? Het uitnemendste van die is moeite en verdriet. Want in dat korte poosje leven moet een mens toch ook nog heel wat verwerken aan leed, aan smart. Het is niet elke dag zo zoals het hier beschreven wordt. Er zijn gelukkig ook vreugdevolle omstandigheden en blijde dingen in ons leven. Maar als je het achteraf allemaal optelt en afweegt tegenover elkaar, moeten we Mozes dan ook niet gelijk geven? Wat is er dan ook in ons leven op aarde? Veel moeite. Wat zijn er veel zorgen? Wat is er veel verdriet? En vooral als je 70 en 80 gaat worden, dan zijn er ondertussen al heel wat weggevallen. Dan heb je je man al moeten afstaan, of je vrouw, of misschien wel een kind. En dan heb je anderen uit de familiekring voorzien gaan en afgedacht nog van de moeite en het verdriet dat veroorzaakt wordt door de dood. Daar zijn ziekten, daar is pijn, daar is angst, daar is verschrikking, daar zijn teleurstellingen, daar zijn onnoemelijk veel zorgen. En van sommige zorgen weet de omgeving en van andere zorgen weet de omgeving niet, omdat die in stilte gedragen en in stilte verwerkt worden. En zo heeft elk mensenleven zijn moeite en zijn verdriet. Laten we niet net doen alsof dat niet zo is, want het is wel zo. En het is oppervlakkigheid om net te doen alsof het niet zo is. Dit is de werkelijkheid. En hoe komt dat dan? Waarom 70 en 80 en dan de grens bereikt? Waarom in dat korte poosje moeite en verdriet? Wat is daar de oorzaak van? De schrift laat ons het antwoord op die vraag ook weten. De mens is zondaar. Er is een oorzaak voor onze honger en kommer. Een oorzaak voor de dood, een oorzaak voor ons sterfelijk zijn, een oorzaak voor de moeite en het verdriet. En die oorzaak ligt in onze zonde. Mozes heeft het over die zonde toch ook? Gij stelt onze zonden, onze heimelijke zonden, in het licht van uw aanschijn. Gij stelt onze ongerechtigheden voor u. En als de Heere dat doet, als hij aan de zonden van de mens denkt, dan snijdt hij het leven af. En dan komt hij ook in ons mensenleven met die moeite en dat verdriet. Het heeft een oorzaak. En die oorzaak is een verschrikkelijk ding. Want we kunnen rouw en verdriet hebben als we bij het sterven bepaald worden. En als wij een geliefde dode moeten wegbrengen. En dat is ook een zaak voor rouw en verdriet. Maar ik denk dat we leren moeten dat er iets is wat toch nog dieper grijpt. En wat ernstiger is dan de dood. En gelooft u ook niet dat wij moeten leren om behalve rouw te dragen over het heengaan van geliefden, we ook rouw moeten leren dragen over het feit dat wij zo gezondigd hebben? Tegen God. Tegen God die ons goed geschapen heeft. En die ons gedragen en gespaard heeft. En die ons ook zoveel zegeningen gegeven heeft. Tegen God hebben we gezondigd. Hem hebben we op het hoogst misdaan. En we zijn van het heilspoor afgegaan. En zouden mensen het ook niet moeten leren om daar verdriet over te hebben. Daar rouw en leed over te dragen. Om zo zijn zonden voor het aangezicht van de Heere te belijden en het voor de Heere te erkennen, zoals je dat ook de dichters van in Gods woord hoort doen. Ik denk aan de dichter van de 51ste psalm, David, die zijn zonden voor de Heere brengt, die ze niet bedekt, die ze niet camoufleert, maar die in eerlijkheid en in oprechtheid zegt: Heere, ik heb gedaan wat kwaad is in uw oog. Dies ben ik, Heer, uw gramschap dubbelwaardig. Ik erken mijn schuld die u tot straf bewoog. Uw doen is rein. Uw vonnis gans rechtvaardig. Ja, dan is de Heere rein en dan is hij rechtvaardig. Ook als hij over de zondaar het vonnis des doods uitspreekt. En het tot de zondaar zegt en het in het leven van de zondaar bewijst. Stof zijt. En tot stof zult ge wederkeren. En daarom bij alle rouw en droefheid die er in uw hart mag zijn, familie, laat het inderdaad toch ook tot u mogen doordringen dat er nog een andere rouw gekend moet worden. De rouw dat wij door onze zonde God kwijt zijn. En dat het pas goed is als wij hem weer tot ons deel hebben. Want er staat in de woorden van onze tekst: wij vliegen daarheen. Het gaat snel. Dit leven is kort en het is zomaar voorbij. En we zijn op reis ergens naartoe. Maar waar gaan we nou heen? Wel, ik denk dat de woorden van onze tekst in de eerste plaats betekenen: wij vliegen naar het graf. Naar die plaats waar we allemaal heen gaan. Zoals uw moeder, uw grootmoeder en in welke relatie u ook tot haar stond, nu gegaan is. Zo gaan wij allemaal. De reis is al begonnen. Het eindpunt van de reis is vandaag weer dichterbij dan gisteren. En in dat opzicht zijn we allemaal naar één plaats onderweg. En we vliegen daarheen, want het gaat met grote snelheid. Maar als je dat gezegd hebt, dan laat de schrift ons nog meer weten. Er is inderdaad geen onderscheid. We gaan allemaal naar één plaats. En toch, er is wel onderscheid. Het is niet zichtbaar. Maar de schrift laat ons wel zien dat de een via de dood naar het leven gaat. En dat de ander via de dood naar de eeuwige dood gaat. En dat is een verschil. Een verschil van hemel en hel. Een verschil van eeuwig leven en eeuwige dood. Een verschil tussen wel en wee. Kijk, en die vraag wordt zomaar nog niet beantwoord. Daar moeten we zelf een antwoord op geven. En dat kunnen we alleen als we eerlijk gemaakt voor Gods woord onszelf leren kennen. Waar gaan we heen? Waar vliegen wij heen? Wat is het eindpunt van ons leven? Wat is de toekomst die we hebben? En dan denk ik niet aan het graf, maar wat er na het graf volgt. Waar zullen we zijn in de eeuwigheid? Waar slaan we onze ogen op nadat we ze hier op aarde dicht gedaan hebben? Wat zullen we aanschouwen als de Heere ons door de poort van de dood doet treden? Wat zullen we horen als wij na het sterven de rechter gaan ontmoeten? Want u weet het toch, dat zegt de schrift toch ook, het is de mensen gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Welnu, wat zal die rechter ons zeggen? Wat zal het woord zijn dat hij tot ons spreekt? Is het komt in, gij gezegende mijns vaders, of is het, ga weg van mij, gij vervloekte, één van deze twee? Wij vliegen daarheen, naar het graf, naar de rechterstoel. Maar wat daarna? En dan zijn er in deze wereld mensen, en de schrift laat het ons zien, die door de dood heen naar het eeuwig verderf gaan. En als ze daar aangekomen zijn, dan is er geen mogelijkheid van herstel, geen mogelijkheid van terugkeer, geen mogelijkheid van zalig worden meer. Daar houdt ook het evangelie op. En daar is ook niet meer de boodschap van genade. En daar is ook geen mogelijkheid meer van een gebed om vergeving. Daar is God niet meer wie hij nu nog wel is. De hoorder der gebeden. Maar er is ook een volk, en Gods woord laat ons dat ook zien, dat door de dood heen het leven beërft. Maar na de dood is het leven mij bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. En dat is geen ijdele praat. Dat is niet gegrond op inbeelding. Maar als de dichter van de 49ste psalm dat zo mag zeggen, dan zegt hij dat op goede gronden. Dan zegt hij dat omdat Gods geest het hem geleerd heeft. En omdat hij geloof gekregen heeft en geloof beoefenen mag in God en in zijn verlossingswerk. Want kijk, verder dan dit kunnen wij niet komen. Onze jaren 70 of 80 jaar, moeite en verdriet, de inhoud van die korte spannen tijds. Het wordt snellijk afgesneden, wij vliegen daarheen, verder kunnen wij niet komen. Verlossing uit die ellende kan alleen God geven. Redding van dat verloren leven kan alleen de Heere schenken. Vergeving van die begane zonden kan de Heere alleen geven. Kijk, en dat is wat Christus Jezus nu heeft verworven. Hij die in deze wereld gekomen is. En die ook aan dat moeitevolle en pijnlijke en verdrietige leven heeft deelgenomen. Die mens die vlees geworden is. Die gestorven is. Die begraven is. Maar door zijn lijdensgang en door zijn dood en door zijn begrafenis heeft hij iets verworven waar een verloren zondaar behoefte aan heeft. Heeft hij het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht? Heeft hij het mogelijk gemaakt dat die mens die zondaar werd en die God kwijt is, teruggebracht wordt tot God en het leven zou ontvangen? En daarom zal het ooit goed komen in ons leven. En zullen wij in die snelle vaart van ons leven naar dat eeuwige leven gaan? In plaats van na die eeuwige nacht, dan zullen wij het moeten leren om op die Christus, op die zaligmaker te vertrouwen. Dan zullen we het moeten leren achter zijn bloed te schuilen en door hem vergeving van zonden te ontvangen en herstel in de gemeenschap met God. Dat kan. En dat biedt de Heere ons nog aan. Ik zei, als we door de dood heen gegaan zijn, dan is er geen evangelieprediking meer. En als wij door de dood heen terechtgekomen zijn in die buitenste duisternis, dan is er zeker geen evangeliewoord meer. Maar wij zijn nog hier. Wij leven nog. En behalve dat wij leven, zijn wij nog ook goed bij ons verstand. En we hebben ons geweten nog. En op allerlei manieren zijn we nog bevoorrecht. En op allerlei manieren geeft de Heere ons ook nog dit voorrecht. Dat wij het evangelie mogen horen. Die roepstem van zijnentwege. Wend u tot mij en word behouden. O alle gij einden der aarde. Want ik ben God en niemand meer. Zoek toch de Heere terwijl hij te vinden is. Roept hem aan terwijl hij nabij is. En dat is geen ijdele zaak. Want de Heere geeft er de belofte bij. Dan zal hij zich ontfermen. Want hij is een God die menigvuldiglijk vergeeft. Nee, het is niet te vergeefs om op de Heere te roepen, ons op de Heere te beroepen. Om tot hem te vluchten. Hij wil inderdaad horen het geroep van ellendigen. En hij wil acht geven op de klachten van de nooddruftigen. Hij wil zich ontfermen over zondaars die bij hem een schuilplaats zoeken. Laat dan de omstandigheden waaronder wij zijn, die toch een extra onderstreping zijn van de werkelijkheid van wat de Heere in zijn woord gezegd heeft. Want we zien het gebeuren. Dat stond al eeuwen in de Bijbel, dat gebed van Mozes. Dat stond er al in voordat uw moeder en grootmoeder geboren werd. Het stond er al, ik weet niet hoe lang in. Wij brengen onze jaren door als een gedachte. Aangaande de dagen onze jaren zijn 70 of zo, wij zeer sterk zijn 80 jaar. En het wordt snellijk afgesneden. Dat had God door Mozes al laten zeggen in het verre verleden. En u ziet het vandaag weer waar worden. Moeten we nog meer bewijzen dat het woord van God waar is? Moeten we nog meer bewijzen dat het woord dat de Heere gesproken heeft waar blijft? Het wordt snellijk afgesneden. Maar dan ook dat andere. Dan ook dat andere woord van God. Het is en het blijft waar. God wil zich nog laten vinden. God wil het verlorene nog redden. God wil het zondige nog vergeven. God wil nog zondaren met zich verzoenen. Heden, zo ge zijn stem dan hoort. Verhard u niet, maar laat u lijden. En ga met het verloren leven, met zonde en schuld. Ga met verdriet en rouw. Ga met alle smart die er is. Ga tot hem, die vandaag ook nog zegt, komt herwaarts tot mij, alle die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. We zullen samen danken en bidden. Heere, wij mogen nogmaals tot u naderen en ons voor u buigen. We hebben met elkaar een ogenblik mogen luisteren naar wat uw woord ons zegt over de werkelijkheid van ons leven. De werkelijkheid die we bevestigd zien, ook vandaag. Wij vliegen daarheen. We hebben ook met elkaar mogen luisteren naar wat uw woord ons zegt over de dingen die wij niet kunnen maken, maar die gij gemaakt en geopenbaard hebt. Hoe gij verlossing hebt verworven, hoe gij de weg hebt geopend, dat het verlorene behouden zou kunnen worden. Hoe gij in genade naar zondaren omziet. O Heere, wij bidden van u, laat uw woord ingang vinden in ons hart. We zijn vandaag onder de indruk van het feit dat we sterven moeten, onder de indruk van de ernst van deze dingen. Maar Heere, laat het niet een voorbijgaande indruk zijn. Laat het in ons hart blijven. Ja, meer. Laat het verdiept mogen worden. En laat het voor het eerst of opnieuw ons brengen mogen tot de kennis van uw genade in Christus. Want daar moeten we toch terechtkomen. Zal het wel met ons zijn? En zal dat leven dat zo snel voortgaat, tenslotte straks toch goed uitkomen? O Heere, wij bidden van u, geef dat en in deze familiekring en in het midden van ons allen zoals wij hier zijn, dat woord van u zijn werking mag doen en dat het zegen mag brengen. Heere, wij bidden u bijzonder ook voor deze familie van deze overleden zuster Mastenbroek, dat gij hen gedenken wilt. Ach, er is allerlei wat in hun hoofd en hart omgaat en zeker straks ook rondom de geopende groeven, dan zullen zich de gedachten vermenigvuldigen. Heere, dan wordt iets beseft van de banden die verbroken moesten worden en van het verlies dat geleden werd en van de plaats die nu leeg blijft. Dan zullen de gedachten mogelijk teruggaan naar het verleden en naar alles wat gij in moeder gegeven hebt, Heere, en dat is iets waar we uw naam voor mogen erkennen inderdaad. En voor het feit dat u haar zo lang aan hen hebt willen toevertrouwen en dat ze zo lang in hun midden mocht zijn. Dat zijn dingen, Heere, waarvoor ze ook dankbaar mogen zijn en waarvoor het ons past om uw naam te erkennen. Maar afgedacht nog van die herinneringen, er zullen ook andere gedachten zijn. Gedachten naar de toekomst, gedachten aangaande de plaats die nooit meer vervuld zal worden. Heere, rouw en droefheid is hun deel. Geef dat zij, te midden van al deze ervaringen en gewaarwordingen, het van u mogen verwachten. En dat zo ook dit sterven nog winst mag betekenen. Voor de kinderen, de aangetrouwde kinderen, de kleinkinderen, de achterkleinkinderen. Dat het vrucht mag dragen, ook in de bredere familiekring. Heere, wij bidden u dat gij uzelf ook op deze dag wilt verheerlijken en dat ge uw woord wilt verheerlijken. Vergeef ons onze zonden, om Jezus wil. Amen.
Familie en vrienden, er worden thans geroepen onze werkzaamheden voor te zetten die getroffen moesten worden voor deze begrafenis. Mag ik u daarom straks verzoeken, als onze geliefde overleden is uitgedragen, om ons van kleding te voorzien, opdat wij gereed staan de droeve gang naar het kerkhof te